Hallo en welkom bij Das Privé, jouw privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy potpourri Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecreëerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat deed er deze week zoal toe? Wel, het misbruik van het inzagerecht is iemand uit Nederland duur te staan gekomen. Misschien moet je er nog even goed nadenken voordat je fancy wipecodes installeert. Zo'n pincode die je in kunt geven wanneer je telefoon leeggemaakt wordt. Is iemand in de VS achtergekomen wat de nadelen kunnen zijn. Het leven van de go-kart-verhuurder wordt er allemaal niet eenvoudiger op. Ze mogen nu zelfs al geen EID's meer innemen als waarborg. Waar gaat het toch heen? En Meta moet dan toch maatregelen nemen als mensen allerlei creepy shit posten op Instagram met de Meta Glasses. Too little, too late, denk ik dan. Nu goed, dit en nog veel meer deze week in Das Privé. Maar Tim, we trappen af met iets waarvan ik moet toegeven dat ik dacht dat het langer ging duren. En ik ben daar dus heel blij mee dat dat zo snel was geregeld. Want de geschillenkamer, de privacyautoriteit in België, de GBA, heeft een apart orgaan binnen de autoriteit wat zich bezighoudt met de uitspraken van boetes, het behandelen van zaken. De geschillenkamer dus. Zoals wij ook al aanhaalden in de podcast, het hoofd, de voorzitter van de geschillenkamer was vertrokken. Maar men heeft ondertussen, ik denk in volgens mij 2 maanden tijd, een vervanger te pakken. Dirk van der Kelen is benoemd tot nieuwe directeur van de geschillenkamer. Die volgt dus Hielke Heijmans op, die in mei stopte. En op 15 juli heeft hij de eed afgelegd. Dus ja, ik denk dat dit zowaar iets is waar men het op tijd zag aankomen en goed op voorbereid was. Wel dan GBA. En dat betekent ook dat men de hopelijk weer een beetje op kruisnelheid komt. Want de echte voorzitter nu, de voorzitter van de GBA in zijn geheel, Koen Gorissen, die heeft die rol tijdelijk overgenomen. Wat ik me heb laten vertellen is dat op het moment dat hij zaken begon, dat hij ze dan ook moest afmaken. En dat ze dus eigenlijk relatief weinig zaken hebben behandeld. Omdat ze wisten, ja, als die nieuwe voorzitter komt, dus Dirk van der Kelen, ja, dan is het het beste als die zoveel mogelijk van die zaken had kunnen oppakken. En het heeft dus gelukkig maar redelijk kort stilgelegen. Dus ja, heel interessant. En dat betekent dat waar er eventjes misschien wat minder, ik heb de laatste tijd vrij weinig vanuit de GBA van zaken voorbij zien komen. Maar dat gaat dan wellicht toch meevallen, want die kunnen dus weer full operational zijn.
Ja, absoluut. Had ik ook zelf niet verwacht. Ik dacht dat wij weer aan een leidersweg van maanden begonnen waren. En wat ook goed is om te zien, want een van de redenen waarom dat wij dachten dat het zo lang ging duren, is het moest een magistraat zijn. En ga maar eens natuurlijk een magistraat vinden die de nodige kennis en kunde tevoorschijn kan toveren om daar dan voorzitter te gaan zijn van de geschillenkamer. Wat goed is om te lezen ook is dat de nieuwe directeur van de geschillenkamer, Dirk, dat die ook wel echt een historiek heeft. Dat die ook al binnen de GBA geen onbekende is. Die was eerst lid. Extern lid van de geschillenkamer, deskundige, en is dan ook vanaf dat moment directeur van de geschillenkamer zelf. En dat is goed om te zien, hè, dat er een soort van netwerk is waar dat iemand daarin kan doorgroeien en ook al die ervaringen, die raakvlakken heeft, ook in zijn academische context. Dus dat is mooi om te zien.
Nu goed, terug naar wat meer, dit kunnen we zelfs redelijk hardcore GDPR bijna noemen. Waarom zeg ik dat zo? Iets waar wij opnieuw in de podcast proberen altijd een beetje de balans te slaan tussen, of balans te vinden beter, tussen toegankelijkheid en toch ook wel een beetje het juridische, het privacy GDPR stukje mee te nemen. Nou, dit is er eentje die er zo mooi op het randje zit. En wat misschien nuttig is, want het gaat dus over een man die misbruik maakte van het inzagerecht. Ik laat jou dat eventjes toelichten, Tim, maar in bredere zin is wel bekend het inzagerecht. Het feit dat je dus bij een organisatie die jouw gegevens verwerkt kunt vragen welke gegevens hebben jullie van mij en ik wil daar een kopie van krijgen. Dat is een heel sterk recht. Dat is iets waar we al heel lang hebben gezien dat iets is wat je niet zomaar mag weigeren. Dat je ook niet zomaar mag zeggen er is, maar hier ben je misbruik van het maken, je bent ons een beetje aan het pesten of zo. Maar we hebben nu wel recent bij het Europees Hof gezien waar die grens ligt. En ik denk dat jij ons ook gaat vertellen hoe dit daar een hele mooie toepassing van is.
Ja, ja, inderdaad. Men is er eigenlijk al zich lang over aan het buigen. Hè? Van oké, dat inzagerecht en ook in het verlengen daarvan andere rechten van de betrokkenen die mensen krijgen onder het GDPR-regime. Wanneer stoot je op misbruik? Dat is eigenlijk een beetje een centrale vraag hier. En in Nederland is men op zo'n geval gestoten, volgens de rechtbank van Noord-Holland. Wat gebeurde er? Er was een man en die heeft op 1,5 jaar tijd zo'n 90-tal inzageverzoeken ingediend bij verschillende bedrijven volgens een vaste modus operandi. Die deed een online aanmelding bij een website of bestelde iets op een webshop. Verstuurde daarna enige tijd later een inzageverzoek naar dat bedrijf in kwestie, waarin hij zegt van kijk, ik beroep mij op mijn recht als een betrokkenen om inzage te krijgen in de verwerking van persoonsgegevens. Geef mij een overzicht van welke gegevens jullie van categorieën van persoonsgegevens jullie verwerken, waarom dat jullie dat doen, de rechtsgronden, etc. Begon daar vervolgens eigenlijk kort nadien de doelwitten, de bedrijven in kwestie, aan te vallen of aan te sporen en te zeggen, kijk jongens, als het niet snel genoeg gaat en als we hier niet snel tot een goed antwoord komen, ja, dan sleep ik jullie voor de rechter. En dan hangen daar zware proceskosten aan vast, dat gaat jullie veel geld kosten, maar, zei die man, ik sta er volledig mee open om dit gemoedelijk af te handelen en om te zeggen, oké, kijk, betaal mij een kleine schadevergoeding, dan zijn jullie de proceskosten bespaard en ga ik gewoon verder met wat ik aan het doen ben. En daar zit natuurlijk een probleem. En dat is ook een stukje waar recent wat de grens is gelegd. Hè. Dus een inzageverzoek is een zeer sterk recht. Dat is iets wat je niet zomaar gratuit mag weigeren. Er zijn een heleboel zaken, er zijn een heleboel contexten waarin dat je dat recht absoluut moet gaan inwilligen als verwerkingsverantwoordelijke, als bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt. Waar men op stoot is wat als dat inzagerecht wordt opgeroepen, niet per se om inzicht te krijgen, om inzage te krijgen in de verwerking van persoonsgegevens en op basis van die informatie verdere stappen potentieel te ondernemen of om beter te begrijpen waar de verwerking van persoonsgegevens over gaat, wat eigenlijk ook het doeleinde is van dat recht in kwestie. Maar wat als men in een situatie zit waarin het duidelijk en objectief vast te stellen valt dat de betrokkenen dat recht uitoefent om daar vervolgens in dit geval een financieel gewin uit te halen, om vervolgens die bedrijven op de druk te zetten en hen een voorstel te geven waarin ze eigenlijk de keuze hebben, ofwel wordt het geprocedeerd en dat gaat hen dan potentieel veel geld kosten, ofwel betalen zij een goede 1.000 euro, iets minder dan 1.000 euro, om er vanaf te zijn.
Ja, wel, misschien... Wat nog interessant is om er misschien even bij te vertellen, is dat soort inzageverzoeken, wij zijn allebei DPO, wij krijgen daar ook mee te maken, dat is vaak niet evident. Dat is zelfs iets wat... Ja, veel tijd kan kosten, maar het is wel een recht dat mensen hebben. En waar ik bij meerdere organisaties tegenaan loop, en ik moet denken aan eentje die ik relatief recent eigenlijk nu nog aan het behandelen ben. Iets waar iedere keer tijd in gaat zitten, maar waar de organisatie ook toegeeft van ja, we kunnen dit niet weigeren, die mag dat vragen. En eigenlijk is het voor ons ook een beetje een reminder om te beseffen dat wij de zaakjes niet goed op orde hebben. Want dan zouden dit soort dingen ook veel makkelijker beantwoord kunnen worden. Dus dat is de ene kant. Het is een middel wat voor een individu een belangrijk middel is. Het is hoe jij controle over je gegevens houdt. En het is iets wat een organisatie een beetje scherp houdt. Doordat ze daarmee geconfronteerd worden en beseffen van oké, we hebben eigenlijk het feit dat wij zo lang moeten zoeken welke gegevens hebben we, het feit dat wij zo lang moeten zoeken, hebben we die gegevens al echt nodig, is iets wat we niet goed op orde hadden moeten hebben. Maar dus deze gaat dan over die andere kant en die zie je ook wel eens waarin je merkt dat het individu eigenlijk niet geïnteresseerd is in zijn data, in privacy aspecten, maar vooral erop uit is om jou een beetje te pesten. Of zoals hier, om er gewin uit te halen. En misschien ter achtergrond, dit is er eentje die dit dus al jaren doet. Er zijn voorbeeldjes waar die kennelijk, ik denk aan het bedrijfje Art & Craft, waar hij dit alles gedaan heeft, 2.500 euro gekregen heeft. Hè? Dus dat was echt een businessmodel voor die man.
Mm-hmm. Ja, klopt. En dat is, ja, dat is natuurlijk problematisch, want daar is dat recht helemaal niet voor bedoeld. En dan kom je eigenlijk op een soort toetsing uit, hè, waarin je een objectief en een subjectief element heeft, zoals men dat ook in het Hof van Justitie Arrest benoemt. Men zegt eigenlijk, oké, kijk, we moeten twee dingen hier gaan aftoetsen, simpel gezegd. We moeten aan de ene kant gaan aftoetsen of het verzoek, in dit geval het verzoek om een recht uit te oefenen, het recht op inzage, past dat binnen de kanttekeningen en past dat binnen de guardrails van de wetgeving? Volgt dat eigenlijk het proces netjes op en is dat formeel gezien eigenlijk een geldige uitoefening van een recht? Iemand vraagt een recht op inzage, een verwekkingsverantwoordelijke heeft dan vervolgens 30 dagen de tijd om daarop te antwoorden. Kan dat uiteraard nog eens verlengen met maximaal 90 dagen als dat echt een heel complexe kwestie zou zijn. En als al die dingen netjes opgevolgd worden, als men formeel kan vaststellen, oké, men is volgens de spelregels dit aan het behandelen, dat is aan één kant van het verhaal dat men moet gaan checken. Nu, de andere kant van het verhaal is waar het hier interessant wordt, dat zijn de subjectieve elementen van zo'n verzoek. Dat is, wat is de intentie van die data, van het datasubject, van die betrokkenen? Is dat, en dan komen we bij natuurlijk waar wij het over hebben, Gaat dat datasubject hem om inzage krijgen en om beter geïnformeerd te zijn over de verwerking van persoonsgegevens en over wat een bedrijf exact doet met zijn of haar persoonsgegevens en onder welke rechtsgronden en voor welke doeleinden om daar een inzicht in te krijgen? Of, in dit geval, spreekt men van een financieel incentive? Is men eigenlijk dat recht op een manier aan het gebruiken dat men daar een financieel gewin uithaalt en daardoor eigenlijk dat recht en het doeleinden van dat recht ondermijnt? Dat is waar men hier ook op is gestoten. Van ja, men heeft duidelijk gezien dat de hoeveelheid verzoeken, de inhoud van de verzoeken zelf, de manier hoe die man stelselmatig steeds meteen naar een dagvaardiging pushte met een immateriële schadevergoeding. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk redelijk atypisch zijn als je simpelweg een recht op inzage uitoefent. Dan zit daar al een voorbedachte rade in en dan kan je eigenlijk al quasi-objectief gaan vaststellen dat daar vanuit een subjectieve perspectief, dat tweede element van die case, van die test, dat daar ja, meer achter zit.
Dus ja, samenvattend, recht op inzage. We hoeven niet te denken dat we nu ineens, het is niet bedoeld als intimidatietactiek, we hoeven ons niet druk te maken als wij ons inzagerecht uitoefenen zoals wij, wellicht ook een paar van onze luisteraars vaak doen. Geen enkel probleem. Als je er zoals deze man een businessmodel van maakt, ja, heeft hij nu het deksel ongeveer 14.000 euro hard op zijn neus gekregen.
Ja, klopt.
Nu goed, wat meer huistuin- en keukenprivacy, van meer techie privacy. Jij weet nog, Tim, ik heb het al vaak aangehaald. Ik heb ook een maand of vier uiteindelijk met een Graphene OS-telefoon rondgelopen. Een Android-telefoon, een Pixel om precies te zijn, daar werkte het beste op. Met een ander operating system, eentje die helemaal privacy-oriented is. Dat is Graphene OS, gekend in de scene. En er zit ook een heel leuke functie op Graphene OS. En dat is een soort distress code. Een noodpincode die als je die ingeeft in plaats van de echte pincode op je telefoon, dan weet Graphene OS, oh, wacht even, hier is iets aan de hand. Ik wis de hele telefoon. Nou, dat is wat iemand gedaan heeft. Die werd in januari 2025, werd hij bij het vliegveld, werd hij aan de kant gezet. Is iemand die betrokken is bij een bepaalde beweging. Het is in Amerika waar ik het over heb. In Amerika, Against Cop City, dus een beetje actie voeren. Is daar kennelijk wel bij betrokken. Ja, het feit dat hij op die manier met een telefoon rondloopt, geeft er ook al een beetje mee. En ik moet toegeven, ik heb er altijd een ontzettend cool idee gevonden. Niet, en opnieuw, hè, dat is hier zijn twee sporen waar je aan kunt denken. Ik ga eventjes de meest extreme geven. De pedo die rondloopt met telefoon vol met kindermisbruikmateriaal, ja, die kan ook Graphene OS gebruiken. En die heeft daar dan ook een code waarin het dan meteen gewist wordt. Het is met dat in gedachten dat men dat wilt ontmoedigen. En dat er dus wetgeving is die dat op dat moment als een, ik ken helaas, hè, we zijn opgevoed in Hollywood en misdaadseries, obstruction of justice, wat daar de mooie Nederlandse term voor is, komt even niet helemaal op. Maar daar kun je mee beschuldigd worden. En dat is serieus. Uit alles lijkt dat deze persoon niet zo'n type is. Je ziet hier het prototype van waar ze op dit moment in Amerika allergisch aan zijn. Een actievoerder, iemand die online actie voert, die erom bekend staat, die naar manifestaties gaat. En goed, die werd dus gevraagd om gefouilleerd te worden toen hij in januari 2025 bij het vliegveld kwam. En zei hij, nee, dat wil ik niet. Dus moet dat officieel vragen. Nou ja, compleet retorische vraag, want natuurlijk als je nee zegt, dan doen ze het nog. Ze spullen doorzoeken, mogen we dat? Nee, dat doen ze natuurlijk toch. En toen op een gegeven moment moest hij zijn telefoon afgeven. En toen heeft hij dus die telefoon gegeven, hebben ze de code gevraagd. En tikken ze die code in, op dat moment wordt het scherm zwart en verschijnt het Graphene OS logootje in beeld. Ja, op dat moment konden ze niks doen. Hebben ze hem laten gaan. Maar naderhand hebben ze kennelijk achterhaald wat daar dan gebeurd is. Hebben ze gezien dat die telefoon gewiped is op dat moment. En nu hebben ze hem dus aangeklaagd. En die hangt een mogelijke gevangenisstraf van 5 jaar boven het hoofd. Voor het gebruiken van zo'n distress code. Wat vind jij ervan, Tim?
Ja, dat is pittig. Hè? Dat is volgens mij ook wel goed om eens te onderstrepen. Als je dat gebruikt, by the way, iPhone heeft dat ook. Als je 10 keer de instelling erase data onder privacy and security, waarbij als je 10 keer de verkeerde pincode ingeeft, dat de data dan verwijderd wordt van de iPhone. Dat is eigenlijk als een soort blank slate volledig reset. Dus ook iPhone heeft dat.
Heb je dat al eens getest?
Ik heb dat al eens getest, ja.
Oké. Okay.
Ja.
En dat werkt dus echt?
Dat werkt, ja, dat werkt effectief.
Want ik ben dus ooit misschien eigenlijk al een paar keer, in blinde paniek op een van mijn kinderen afgerend, die mijn telefoon te grazen had en die daar tok, 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 codes zat in te geven. En dat ik dacht van, oh jee, hoeveel waren het er? En die zat daar zo driftig op te rammen dat ik me echt afvroeg van, ja, werkt die feature eigenlijk wel? Want die heeft toch volgens mij al minstens 10 keer die code ingetikt, maar jij hebt het echt al eens aan het werk gezien.
Ja, nee. Ik heb het overgestapt was naar een nieuwe iPhone, heb ik dat eens getest met die oude gsm op dat moment. Cool. Ik was inderdaad ook benieuwd, want cool. ik heb het nu wel afgezet. En de reden daarvoor is dat ik echt een schrik heb dat ik ooit in pocket dial mode een iPhone volledig wipe.
Ja.
Maar het effectief werkt wel. Als je echt 10 keer zegt van oké, okay, ik ben pincodes aan het ingeven. Er zit ook wel een soort cooldown in, dus je kan niet zomaar continu dat doen. Dus dat helpt ook wel. Maar wat ik hiervan vind is, ja, dit is een risico dat je natuurlijk loopt als je zo'n instelling gebruikt. Het is afhankelijk van de jurisdictie waarin je je bevindt. En bijvoorbeeld in de VS, om het dan met de Nederlandse termen te zeggen, de obstructie van de rechtsgang of de belemmering van de rechtsgang.
Juist.
Daar, ja, ik moet toegeven, Bart, ik moet u daar wel gelijk in geven, dat blijft niet zo hard plakken als het Engels.
Nee.
Obstruction of justice, dat klinkt toch altijd nog wel iets leuker. Onze versie klinkt wel stoffiger. Maar het is een risico dat je loopt. Ik moet ook wel toegeven dat het in de meeste gevallen wat overkill lijkt. Daar zit ik nog mee. Want er zitten een aantal, ook opnieuw afhankelijk van de jurisdictie waarin je je bevindt, maar er zijn nog altijd een heleboel scenario's waarin je niet onder druk gezet kan worden om je wachtwoord af te geven.
Misschien interessant voor onze Belgische luisteraars om te weten dat in België alleszins niet geldt.
Ja, in België wel.
In de zin, je kunt daar onder druk gezet worden. Je kunt daar dezelfde soort straffen, ik denk dat het 2 jaar is, geen 5 jaar, maar dezelfde soort straffen krijgen als je dan je pincode weigert te geven. Dus,
ja, maar ja, bijvoorbeeld in de VS, waar de context waarin ik spreek, want inderdaad in België, natuurlijk is dat een ander verhaal, maar in de VS is er nog altijd zoiets als je hebt het recht om jezelf niet te incrimineren. En dat geldt ook daarop.
Ja,
dus
nee,
je kan, als je Face ID hebt of een vingerafdruk, dan kan je wel onder druk gezet worden om dat af te staan. En als je dat niet doet, dan val je onder diezelfde obstruction of justice.
Ja, ja, ja.
Maar als het puur gaat over iets wat alleen in jouw hoofd zit, op een vreemde interpretatie van dat recht om jezelf niet te incrimineren, kijken de Amerikanen daar anders naar en zeggen zij in de meeste gevallen van, ja, kijk, we kunnen jou niet forceren om iets te zeggen wat jou incrimineert en een wachtwoord valt daar vreemd genoeg ook onder.
Nu goed, ik moet dus wel zeggen, en ik ga even niet de pedo-variant als voorbeeld gebruiken, die moet het zelf maar uitzoeken, maar als ik activist ben, of ik van mijn part, ik zat mij te bedenken toen ik dit verhaal bekeek, vroeger dacht ik altijd, als ik eens een keer een project in China zou hebben, dan ga ik allemaal burners meenemen, want dat is niet te vertrouwen. Ik denk dat ik het nu nog steeds zo zou doen, maar dat idee is bij mij nu veel sterker geweest. Ja, mocht ik ooit toch noodgedwongen naar de VS moeten, want ik ga daar zeker niet zomaar heen. Mocht ik toch naar de VS, dan ga ik daar ook met burnerphones werken, want dat is daar minstens zo erg, of zo niet erger tegenwoordig. Maar goed, als dat dus, en dat is waar ik heen wil, wat zijn de alternatieven hiervoor? Als ik dat soort geheime dingen op mijn telefoon zou hebben, of dingen die ik per se niet wil vrijgeven, ja, dan denk ik dat ik mezelf gewoon niet in een positie ga stoppen waarin ik die ooit bij zou hebben als ik door een douane of een controle heen moet. Ja, dan neem ik inderdaad wel een lege burnerphone mee en haal ik alles wel uit de cloud als ik helemaal op locatie ben of zo. En zeker dan met dit indachtig, hoe leuk ik het ook vond, nog steeds vind, zo'n distress code functie. Ik denk dat ik nu toch voor alternatieven zou gaan.
Ja, en laat dit dan even het segment zijn waar we de wat was het, unethical life hacks voorzien. Want het is wel, allee, het gaat altijd een argument zijn, maar dat argument dat trek je door naar alles wat te maken heeft met security en met privacy. Het kan ook misbruikt worden voor kwaadaardige doelen. Het kan misbruikt worden door pedofiele terroristen, mensen die in drugs handelen. Dat kan je zeggen over GrapheneOS, wat eigenlijk nog een vrij niche product is. Dat kan je ook zeggen over end-to-end encryptie, wat ook het argument is dat af en toe gemaakt wordt in het hele chatcontrole-debat. En ja, puur in een vacuüm zou je kunnen zeggen, ja, als we alles open en bloot leggen, dan is het maar voor de politie, bij wijze van spreken, hengelen en vissen. Maar dat gaat dan wel ten koste van de hele maatschappij die niet meer privaat kan communiceren. En dat is gewoon een onevenredige kost die daar niet in mijn ogen proportioneel tegenover staat. Ook, en dat hebben we ook al vaak meegenomen in de podcast, er zijn vaak veel meer doelgerichte en efficiënte manieren om misdadigers, mensen die criminele feiten plegen, om die op te sporen en om die aan te pakken. En daar hoeft dan niet de hele private communicatie van een samenleving aan ten onder te gaan.
Nee, absoluut. Dus ja, goed. Laten we dan toch dus kijken naar alternatieven, maar... Ja, ook weer de gevolgen. Zo is een beetje privacy-minded bezig zijn weer gecriminaliseerd een beetje. Ander artikeltje van de VRT wat ik meenam, wat dichter bij huis. Het is zomer. Iedereen gaat naar de kust. Iedereen wil leuk zich amuseren op de kust. En wat is dan een van de typische dingen die je kunt doen? Dat is een go-kart gaan huren bij de go-kartverhuurders. Maar het is kommer en kwel bij de go-kartverhuurders, Tim. Want... het veiligheidsmiddel dat zij toepassen om zich te beveiligen tegen mensen die hun go-kart stelen, is dat ze identiteitskaarten opvragen. En die houden ze dan als waarborg. En ja, dat mag niet meer. Er was vanuit de VRT op de radio, het consumentenprogramma, hebben ze win-win. Ik heb daar al vaak wat dingen voorbij zien komen. Daar komt regelmatig iets privacy gerelateerd voorbij. En zo was er dus laatst eentje, die ging... een paar weken geleden nog maar, over dat een go-kartverhuurder je EID niet mag vragen als waarborg. Nu, de mensen die in het privacy-landschap actief zijn, die weten dit al jaren. Een van de bekendere zaken daar rond was bij een provinciaal domein, waar je dan voor je naar binnen ging ook je en daar ook iets mocht huren. Een karretje was het geloof ik om je kinderen in te zetten, moest je ook je identiteitskaart achterlaten. En daar heeft de GBA al lang geleden dus van aangegeven, ja, dat kan helemaal niet. Om even allerlei redenen van proportionaliteit en dit en dat, maar zelfs om de meest evidente reden. Jij moet als burger altijd in staat zijn om je te identificeren. Je hebt je kaart nodig, dus die mag niet zomaar in beslag genomen worden terwijl jij nog in de publieke ruimte verblijft. Dus ja, dat is iets wat op zich al bekend was, maar nu dus in win-win kwam dat ter oren aan de go-kartverhuurders, die dat dus op zich nog steeds courant deden en die dus nu ineens doorhebben dat dat niet mag. En dan komen wat dramaverhaaltjes van die go-karts die kunnen soms duizenden euro's kosten. En ja, als wij nu geen identiteitskaart meer mogen nemen, ja, wat moeten we dan nog doen? En ja, ik wou dan kopieën gaan nemen van identiteitskaarten, maar ja, zelfs dat mag al niet meer tegenwoordig. Er staat niet letterlijk in, dat mag niet van de GDPR en dat is dom, maar die insteek is natuurlijk eentje die hier snel voorbij zou kunnen komen. Ja, bottom line is natuurlijk, en ik weet niet, ik wil hier graag eventjes over hebben, of ik nu het leed van de go-kartverhuurders niet serieus neem, of dat er misschien toch alternatieven zijn om dit te regelen. Want laten we wel zijn, als ik erop uit ben om een go-kart van een paar duizend euro te gaan stelen... een EID is niet zo moeilijk na te maken in de zin dat ik dat gewoon kan afgeven. Als ik bereid... Maar misschien even naar een ander bazaal punt. En ze geven aan dat het wel gebeurt, maar welke idioot steelt nu een go-kart? Echt, wat kun je daarmee?
Ja, ik vroeg het me ook af inderdaad. Ik dacht van, heb ik nu in mijn jeugd iets gemist? Of is er een soort van waanzinnige go-kart craze waar mensen een go-kart gaan stelen? En wat ga je er ook mee doen? Dat is niet iets wat je gewoon 1, 2, 3 in de koffer steekt. Een go-kart meestal.
Ja.
Dus, maar goed, alle gekheid op een stokje. Back to basics. Ik denk wel dat het punt dat hier gemaakt moet worden, en dat hier ook wel gemaakt wordt, is, er zijn gewoon alternatieven. Je hoeft die ID-kaart niet mee te geven. Het is ook niet handig. Het mag eigenlijk ook niet, want iemand moet die steeds op zak hebben. Maar los daarvan, die go-kartverhuurders moeten niet in de kou blijven staan. Er zijn zeker wel alternatieven te bedenken. Je kan werken met een overeenkomst, je kan werken met een soort cash deposit, die dan achteraf wordt teruggegeven. Je kunt het minder aantrekkelijk maken om go-karts te gaan stelen. Je kunt er een Apple AirTag in steken. Het zijn allemaal vooral dingen die volgens mij werken. Steek er een tracker in en dat zijn allemaal dingen die wel kunnen werken en kunnen bijdragen aan een blijkbaar toch groot maatschappelijk probleem.
Want als ze dan zeggen van ja, maar tracken, dat is ook weer invasie van de privacy. Kijk, als jij met je go-kart vervolgens naar een bordeel doorrijdt, dan denk je dat je andere issues hebt.
Dat is jouw keuze, ja.
Ja, de impact van ook. Zo'n ding tracken op zich best wel meevalt. Die gaat dan een keer op en neer op de boulevard. Dat zal wel meevallen. Dat lijkt mij nog best een prima optie als dat zo'n groot risico
precies
is. Ik kan mij ook niet aan de indruk onttrekken dat het hier een beetje gedramatiseerd wordt. Want ik wil best geloven dat sommige mensen de go-kart niet terugbrengen. Dat ze te lui zijn als je niet iets van ze vraagt. Maar dat is nog iets anders dan die dingen gestolen worden. Dat kan ik me zo moeilijk voorstellen. En ja, inderdaad, pak dan iets anders. Een rijbewijs mag. Dat is ook al iets wat mensen niet graag achterlaten. André Jan zegt van ja, ik noteer even naam en Rijksregisternummer. Ja, dat gaat hem ook niet worden. Hè? Rijksregisternummer mag je ook niet zomaar opschrijven. Nu goed, in ieder geval, ik vond het interessant om mee te nemen. Omdat men gaat er dan... Wat ik denk, dat men vooral tegen protesteert en zo hard kraait over hoe erg het allemaal is dat ze dat niet mogen. Is omdat dat gewoon is hoe ze het al jaren doen. Niet omdat er geen alternatieven zijn. Dat is gewoon iets wat ze ineens anders moeten gaan doen dan ze het al jaren gedaan hebben. En dat is lastig. En ja, voor iedereen die nog luistert en die go-karts verhuurt, nou, bij deze weet je het ook. En meer waarschijnlijk mensen die luisteren en die vervolgens nog naar de kust gaan, tegen dat ze dingen aanlopen, weten dus dat ze dat niet mogen vragen. Weet dat er natuurlijk echt wel iets te zeggen valt voor, die dingen kosten soms duizenden euro's. Wij moeten iets van waarborg hebben, maar dit is niet je identiteitskaart. En ja, misschien zoals we dat op heel veel plekken doen, vraag desnoods gewoon een geldwaarborg. Stop zo'n tracker in zo'n karretje. Waarbij we dan natuurlijk meteen mee moeten geven aan de go-karthouders, dat ze dan maar beter eventjes een degelijke privacy policy uitschrijven, zodat ze goed kunnen uitleggen wat ze daar precies mee doen. Waarbij ik, met dat ik het nu wat ludiek zeg, wel snap wat voor de doorsnee go-karthouder eventjes een GDPR-implementatie ook niet het meest voor de hand ligt.
Nee.
Maar goed, dit is weer zo'n voorbeeldje van een praktijk die waarschijnlijk al 10, 20 jaar bestaat. Even voorbij gegaan is aan dat wat dat betreft van alles veranderd is over hoe we omgaan met gegevens. En dat we dus ook daar eventjes moeten evolueren naar iets wat beter werkt. Wat hebben we nog? De AP. En ik moet toegeven, Tim, ik heb het voorbij zien komen. Ik heb het niet voorbereid, dus ik ben heel benieuwd wat jij erover vertelt. Want mijn eerste gevoel toen ik het hoorde, AP rapporteert over ransomware aanvallen. Die hebben iets gepubliceerd daarover. Dacht ik meteen, weet je wat AP, dit is misschien niet helemaal in jullie straatje. Ik snap het, als er gegevens gestolen worden, dan is dat natuurlijk te maken met persoonsgegevens. Maar dit is een redelijk hardcore security topic. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze daarover te melden hadden.
Wel, ja, dat is misschien iets om meteen even op in te pikken voor ik op het rapport van de AP zelf inga. Ik zou wel durven stellen dat een ransomware aanval... zeker ook een gegevensbescherming GDPR privacy kant snijdt en dat die ook wel best diep kan gaan, omdat je eigenlijk in een situatie zit waarin je bijna één op één gemakkelijk in bepaalde gevallen de gevolgen kan gaan verhalen of gaan linken op de betrokkenen. En vaak in een datalek is het, ja, wat gebeurt ermee, dat weten we niet. Maar bij een ransomware aanval komt het ook steeds meer en meer voor dat eigenlijk betrokkenen zelf, datasubjecten zelf, worden gecontacteerd door ransomware operators en zelf onder druk worden gezet om te betalen. We hebben dat een paar maanden geleden nog gezien met de Smart School hack, een paar jaar geleden met de Vastamo hack in Finland. Dus het raakvlak tussen slachtoffer en dader is hier voor iets wat soms wel abstract is, een datalek, een hack, kan hier soms wel flinterdun zijn. En daar komt ook bovenop dat, en dat is ook een van de dingen die de AP hekelt, is dat er heel veel ransomware aanvallen zijn, incidenten zijn, waarbij gigantische hopen persoonsgegevens worden gestolen en vervolgens te koop worden aangeboden of worden gebruikt voor phishing aanvallen. En men maakt dat, volgens het rapport van de AP, dat is ook denk ik een van de redenen waarom men hiermee naar buiten komt, maken bedrijven nog heel vaak fouten in hoe ze dit inschatten, het risico van een ransomware aanval, omdat men puur alleen kijkt naar, of voornamelijk kijkt naar, de security aspecten, de operationele continuïteit van de bedrijfsvoering die verstoord is, alles ligt plat, je harddisks zijn geëncrypteerd, je kan niets meer doen. Dat kost gigantische hopen met geld per dag. En de privacy-aspecten die blijven af en toe wat ondergewaardeerd. Dat is denk ik ook het punt dat de AP hier wil maken. Wat zij zien is een stijging. En dat is bijna elk jaar al zo geweest, dat het aantal ransomware-aanvallen stijgt. Het is een van de meest lucratieve vormen van cyberaanvallen. Dus dat is ook vrij logisch natuurlijk. You go where the money is. 136 ransomware-aanvallen tegenover 127 in 2024. Dat zijn alleen degenen die gemeld zijn, uiteraard. En de kanttekening die daarbij wel gemaakt moet worden, is dat de AP nu ook aanvallen zonder versleuteling meerekent als ransomware. En dat is ook een logisch gevolg van hoe dat type aanval evolueert. Hè. Wat je vroeger in een scenario zat waarin dat je als slachtoffer van een ransomware-aanval geconfronteerd werd met IT-materiaal dat geëncrypteerd was en waar je moest betalen voor een sleutel, zijn we nu langzaamaan overgegaan naar een scenario waarin je met double extortion zit. Het materiaal is geëncrypteerd en kan je niet meer gebruiken. De data is geëncrypteerd en kan je niet meer gebruiken. Maar achterliggend wordt de data ook gestolen. En wordt die gebruikt als extra drukmiddel om bedrijven te forceren naar betaling. En wat een aantal ransomware-operators hebben gezien, interessant genoeg, is dat het encrypteren van de data zelf in bepaalde gevallen niet eens meer echt het meest drukkende middel is, maar het exfiltreren van de data. En nu hebben we dus ransomware-varianten die we in het wild zien, die niet meer overgaan tot encryptie, die gewoon rondslingeren op uw internet en gewoon een heleboel persoonsgegevens en gevoelige, sensitieve data proberen te exfiltreren om vervolgens dan het bedrijf onder druk te zetten. Het bedrijf kan dus nog altijd doorgaan, kan blijven werken, maar heeft wel een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen. Rekening houden met het feit dat al hun sensitieve, confidentiële data wel eens publiek gemaakt zou kunnen worden als ze niet betalen. En dat blijkt ook een interessant businessmodel.
Ja, ergens is het heel logisch, hè? Want in ransomware-bendes heb je een heel ecosysteem waarbij je de mensen hebt die binnenbreken. Je hebt dan de mensen die de software leveren. En je hebt dan vervolgens de mensen die de onderhandelingen doen en het claimen. En die moeten allemaal een deeltje krijgen. Terwijl nu kun je gewoon helemaal aan het begin van die keten zeggen, weet je wat, ik breek binnen, ik haal de data eruit. Al die encryptie, al die software, wat natuurlijk, dat is echt software development, hè? Dat is niet makkelijk om zoiets te maken. Dat kost best wel moeite, dat kost tijd. Uh-huh. Laten we gewoon helemaal zitten. We publiceren op ons dark web. We zeggen, we hebben jullie gegevens. Ik heb ook voorbij zien komen dat men, ook al is het zeker nog niet een opgelost iets, maar dat steeds meer bedrijven wel beter zijn met backups. En dat dus het encrypteren ook niet meer zo effectief is als het ooit was. En dat vervolgens het publiek dreigen veel beter werkt. Dus ja, goed. En dat is wat we altijd zeggen trouwens. Ook in die hackersfeer, die doen wat het makkelijkste is. En natuurlijk, denk eventjes aan de ik ben op de luchthaven en ik mag niet zomaar ergens mijn kabeltje insteken. Of ik ben ergens in een hotel en ik mag niet zomaar op de gratis wifi. Voor de meeste mensen moet je daar gewoon niet zo druk om maken. Want je moet gewoon kijken wat is het makkelijkste. En het makkelijkste is duizenden phishing mails sturen of is ransomware. En hier, dat was dit bewezen. Hè? Men gaat zich niet eens meer druk maken om heel die encryptiesoftware. En gaat gewoon de boel online zetten en afdreigen met publicatie van gegevens. Reputatieschade voor de betrokken organisatie. Voordat dat bestond was ransomware nog iets wat je ook stil kon houden. Ja, men merkte van buiten wel, er is iets fout, maar de klanten zelf hadden niet. En dat bleef een beetje op de achtergrond. Iedereen die erin betrokken is weet, als je door een ransomware-bende gehackt bent, ja, dan is je data ook buitgemaakt. En dat heeft risico's voor die klanten, maar als dat niet publiek naar buiten komt, is dat iets wat je makkelijk kunt negeren. En dus ja, samenvattend, en ik laat me eigenlijk in die zin een beetje terechtwijzen, Tim. Ook al is het een hardcore security topic, de basispunten, want er zit één punt in waar wij inderdaad, twee punten die wij al heel vaak benoemen, namelijk dat het puur om contactgegevens gaat, wil daarom niet zeggen dat het geen belangrijke gegevens zijn waar mensen last van kunnen hebben. En het feit dat op het moment dat jij niet kunt bewijzen dat er data niet gestolen is door loggegevens, dat je ervan uit moet gaan dat het wel gestolen is en dat het dus gewoon een datalek is, nou ja, dat is zeer, zeer terecht om daar aandacht aan te vragen.
Ja, dat is het. Dat is vooral ook het punt dat de AP aanhaalt. Hè. Bedrijven onderschatten nog vaak de impact, ook voor betrokkenen, en beschouwen dat als verwaarloosbaar, omdat ze niet kunnen aantonen dat er misbruik wordt gemaakt van die data. Maar natuurlijk, je kan evenmin aantonen dat er geen misbruik wordt gemaakt van die data, want je kan niet achter de schermen gaan meekijken wat dat die ransomware-operatoren nu eenmaal uitspoken eens dat de data geëxfiltreerd is en waar dat vervolgens, al dan niet in bulk of in meer gesegmenteerde varianten, verpakt en verkocht wordt. Dus dat blijft natuurlijk een penibele situatie.
Ja. Nu goed, over naar iets anders, wat meer nog dan ransomware, waarbij je kunt zeggen van, goh, is dat nu in 2026 echt nog een ding? Wel, dit is er eentje waar ik echt van denk, is dat iets wat echt nog gebeurt? De context is een zogenaamde Urban Explorer. Voor de mensen die het niet kennen, Urban Explorers, een mooie term om te zeggen, ik ga een beetje wandelen en als ik een gebouw zie wat er verlaten uitziet, ga ik eens kijken wat daar te beleven valt. En Urban, nou, je hebt allerlei Explorers, je kunt dat Urban insinueert is in een stadscontext. En dus John, de Urban Explorer, die is aan het rondlopen en in West Sussex County ziet hij vervolgens een van de oudere gebouwen, de council daar, de gemeente, zat vroeger in een ander gebouw. En hij loopt daar langs, ziet dat leeg staat. En gaat daar naar binnen. Dat is typisch bij dat soort urban explorers, dat er gebouwen zijn waar je makkelijk binnen kunt. Loopt daar wat rond en ziet vervolgens allerlei documenten liggen. En gaat dus goed kijken en stelt vast dat hij vervolgens kamer na kamer allerlei documentatie terug kan vinden. En nu wordt het echt saillant. Ik bedoel, dat is zo eentje van, ja, dat zul je dan altijd zien. En zoals als een auditor ergens naar vraagt, pikt hij er precies de dingen uit die nog niet in orde zijn. Wel, in dit geval, John is door die papieren aan het rommelen. En wat vindt hij daar? Tot zijn eigen verbazing, niet zomaar gegevens, gevoelige gegevens over burgers. Nee, hij vindt daar gevoelige gegevens over zichzelf. Hij heeft namelijk zelf in de pleegzorg gezeten in die regio. En tussen de documenten die daar lagen, vond hij ook gegevens over zichzelf. Ja, dat moet ik zeggen, dat vond ik nog het meest opvallende hier. Ja, natuurlijk, er is dus klassiek, hè? Dit is dus een datalek. De council heeft zichzelf ook bij de ICO aangemeld. Dus we zullen zien wat voor gevolg dat krijgt. Maar ja, één, dat nog gebeurt, dat men een gebouw achterlaat en daar op die manier allerlei documentatie achterlaat. Hè? Pleegzorggegevens, dat zijn toch bij de meest gevoelige soort die je hebt. En dat dan uitgerekend, 22 jaar in dit geval, dus niet alsof het er al 40 jaar lag. Maar een 22-jarige daar gaat rondlopen en dat dan vervolgens tegenkomt, dat is toch wel heel opvallend.
Ja, dat is, wat kan je er nog van zeggen? Dat is waanzinnig natuurlijk. En ergens maakt dat ook heel duidelijk en persoonlijk dat die persoon dan ook effectief zijn eigen medische en pleegzorg records en documentatie terugvindt. Hè. Dat maakt het risico een pak minder abstract en een pak minder menselijk en duidelijk volgens mij. Het is wel iets, ik moet toegeven, ik loop daartegen. Ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt en wat jouw ervaringen zijn, Bart. Maar ik loop daar zelf nog heel vaak tegenaan als DPO. Dat ik eigenlijk moet uitleggen van, kijk, papieren, records, zitten ook persoonsgegevens in. Als we dat klassificeren op een bepaalde manier, als we dat in een archief steken, dan moeten we daar ook retentietermijnen op gaan toepassen. Dan moeten we ook zorgen dat die op een bepaalde periode verwijderd worden door de burner of de shredder gaan. En als we zeggen, oké, we verlaten een gebouw of we gaan naar een ander gebouw, dan moeten we daar ook een inventaris over kunnen hebben, welke data waar zit. En dat is een van de aspecten van bedrijfsvoering die ik in de 6 jaar bijna dat ik nu actief ben als data protection professional, als DPO, ik moet toegeven dat ik het nog nooit ben tegengekomen dat een bedrijf dat op orde heeft. De papierwinkel, het archief is altijd een soort toffige kelder of opslagruimte waar alles in gedumpt wordt, maar waar we niet meer gemakkelijk van kunnen zeggen, met enige granulariteit, oké, die informatie van die persoon zit in deze map.
Nee, wat meteen ook het risico in zekere zin beperkt. En wat dus eigenlijk een klein uitstapje, als we het over dat inzagerecht en hoeveel werk dat kan kosten. Ik heb een voorbeeldje voorbij zien komen waar iemand in zo'n inzagerecht zei van, ja, maar jullie hebben ook een papieren archief, daar kunnen mijn gegevens ook in zitten. En daar heeft die verantwoordelijke gezegd van, ja, maar daar zit geen structuur in. Dat zou betekenen dat we daar met 5 mensen een paar weken door de archief moeten gaan ploegen, omdat er misschien van jouw gegevens zitten, dat gaan we niet doen. En die organisatie heeft gelijk gekregen dat overdadig was om te eisen. En wat mijn ervaring eigenlijk meer is dat organisaties in hun papieren tijdperk retentiebeleid beter op orde houden dan nu. Waarom? Omdat dat archief, dat was beperkt. Dat was een beperkte fysieke ruimte en op een gegeven moment, als je je spul nog kwijt wilde, moesten er dingen weggegooid worden. Terwijl wat je nu ziet, is dat iedereen, alles zit in een digitaal systeem, zit in de cloud ergens. Hebben we meer opslag nodig? Nou, dan regelen we meer opslag. Een van de dingen die ik altijd nog als low-hanging fruit kan meenemen, als het gaat om uitleggen waarom er ook voordelen zijn aan data korter beperkt bijhouden, is dat ik kan zeggen van, kijk eens, maar hoeveel cloudopslag hebben jullie nu voor die logbestanden, voor al die data? Wel, alles wat ouder is dan 10 jaar, dat mag gewoon weg. Alles wat ouder is dan 5 jaar, mag gewoon weg. En dat ze zeggen van, oh, goh, weet je, eigenlijk, dat is wel handig. Dat is een van die kleine dingen waar ik vaak Dat is waar we als DPO het liefste hebben, dat ik een advies kan geven over iets wat niet alleen een GDPR-kwestie is die men beter moet doen, maar die ook voordelen heeft voor de organisatie. Nou, dit is zo'n typisch voorbeeldje daarvan. Mijn ervaring is dat men, ik zou bijna zeggen, retentiebeleid en opslag, archivering slechter is gaan doen de afgelopen jaren door het feit dat alles digitaal oneindig opgeslagen kan zijn. Waarbij ik niet wil zeggen dat archieven altijd goed beheerd zijn, maar dat er in ieder geval door puur de beperking van de fysieke ruimte een limiet op zat.
Ja, nee, dat makes sense. En ik denk, wat daar ook zeker een uitdaging nog is in het digitale element, is natuurlijk dat iets wat op papier staat, ja, je kunt dat kopiëren, kunt dat printen, maar daar zitten meer barrières in. Maar iets wat dat digitaal is, kan je gewoon 10 keer gaan kopiëren in verschillende SharePoints, Excel sheets, Word documenten, whatever gaan steken. En dat is die wildgroei, of de mogelijkheid om die wildgroei te laten ontstaan, is gewoon 10 keren groter.
Ook een van de aanleidingen waarom we in 2012 en verder, toen de GDPR opkwam, dat dan men door had, we moeten hier iets mee gaan doen. Hè? Omdat de vorige versie was 1995. Ja, toen was het allemaal nog voor een groot deel papier. En voor de duidelijkheid, luisteraars, ik was niet in 1995 al bezig met de materie. Laat dat duidelijk zijn, zo oud ben ik niet.
Ja, dat is voor mij is dat een soort mythisch tijdperk. Hè? Want ik ben mijn carrière afgetrapt in 2019-2020, juist toen dat de GDPR-wetgeving van kracht werd, een jaar later. En alles daarvoor is voor mij zo'n soort apocalyptisch wasteland, waar dat iedereen maar gewoon wat deed. Dus ik vind het altijd fascinerend om erover te horen.
Ja. En als je in die tijd dan al mee bezig was, nou ja, dat heeft je voorbereid van wat kwam.
Ja, precies.
Ik ga zeggen, Tim, het volgende onderwerpje. Ik ga jou die gewoon even laten introduceren. Want als ik zie staan Honey Bomma, dan krijg ik vreemde associaties. Ga je gang.
Nee. We houden het safe for work. No worries. Dus de politie van Nederland, die is steeds uiteraard op zoek naar innovatieve manieren om onder andere ook het bankhelpdeskfraude en digitale oplichting tegen te gaan. En ze hebben zich laten inspireren door het honeypot-principe. Het honeypot-principe is een term uit de security-wereld. En wat wil dat eigenlijk simpel gezegd zeggen? Je gaat een omgeving of een device of een account of wat het ook mag zijn, een set met data, je gaat die installeren en configureren op jouw netwerk en aantrekkelijk maken voor hackers. Maar uiteraard zit daar geen reële data achter en uiteraard is dat geen reëel component van jouw netwerkinfrastructuur, maar is dat een soort lokmiddel, een soort valstrik, die alarmbellen doet afgaan als die vervolgens gecompromitteerd zou worden of op de een of andere manier gehackt zou worden. En dat is, op die manier probeert men eigenlijk zo'n aantal van die lokazen, valstrikken te zetten in netwerkinfrastructuur en in digitale omgevingen om een soort trigger, een alarm te laten afgaan als zij gehackt zouden zijn. De politie van Nederland heeft zich daardoor laten inspireren en is met Honeybomma gekomen. Dat is natuurlijk een term die ik zelf even heb verzonnen. Het zou goed zijn als ze die gebruiken. Ze mogen het ook gerust. Maar wat is dat nu eigenlijk? Dat zijn lokoma's en lokopa's. Dat zijn oma's en opa's die niet bestaan, maar die wel een profiel hebben op social media, die wel actief lijken op in de digitale leefwereld en die een uiteraard ongelooflijk sappig doelwit zijn voor phishing-aanvallen, voor mensen die gelijkaardige oma's en opa's willen frauderen met bankhelpdeskfraude. En het werkt, tot mijn verbazing. Op die manier heeft de Nederlandse politie al een aantal mensen gevat. En onder andere een 32-jarige man uit Amsterdam, die helpdeskfraude probeerde te plegen bij zo'n lokopa, waar dan eigenlijk feitelijk gewoon een politieagent achter zit. Die werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden. Dus ik vind het een bijna prachtig in zijn eenvoud zo'n oplossing die daarin kan bijdragen en die het ook minder aantrekkelijk kan maken voor helpdeskfraudeurs om zwakkere doelgroepen, waaronder ook bejaarden en gepensioneerden, te targeten. Want je weet nooit of het nu echt de bomma is of de politieagent die erachter zit.
Ja, en gooi er nog een sausje AI over.
Dan is het helemaal.
De lokbomma, dat klinkt dan toch iets makkelijker. De lokbomma gebruik maken van AI.
Geen fan van Honeybomma, Bart. Dat is jammer.
Maar zet het met AI in. Staat er iets in over hoe ze die partijen met elkaar in contact laten komen? Ik bedoel, vaak is het vanuit een phishing, database die ze gevonden hebben. Ik zou het dan helemaal interessant vinden als ze dan ook fake datasets gaan lekken op het dark web. Om op die manier mensen te lokken. Maar ja, misschien dat het dan iets te veel op in de val lokken begint te lijken. Dat mensen aangezet worden tot crimineel gedrag. Maar dat zou nog wel interessant te zijn.
Ja, dat weet ik niet. Dat staat ook niet echt in het artikel. Wat ik uit het artikel kon afleiden, is dat het gaat over wel volwaardige profielen. Dus wel fake. Pensioneerde bejaarden die een account hebben op social media en die ook zelfs een gsm-nummer hebben. Want dat was ook zo wel... Ik vermoed dat ze een gsm-nummer hebben, want in het artikel wordt wel melding gemaakt van een verdachte die dan ook effectief zo'n lok-opa belt.
Ik zie het en al voor me. Je hebt dan op Facebook zo'n profiel van een oud omaatje en die post dan met een screenshot op Facebook. Ik heb een probleem met mijn bank, kan niemand mij helpen? En dan maar wachten tot ze komen.
Ja, en... Waarschijnlijk. En dat blijkt wel effectief zo goed te werken, dat men echt een aantal mensen heeft kunnen vatten daarmee.
Oké. Wat hebben we nog? Nog een paar kleintjes die we meenemen. Instagram, Meta, die beginnen nu door te hebben dat de sfeer een beetje begint te keren tegen hun Ray-Ban Meta Glasses. Een constatering die wij ondertussen al anderhalf jaar geleden bijna deden. Van eigenlijk super toffe technologie, maar zolang het bij Meta zit, dan never nooit niet. Nu goed, wij deden dat vanwege de angst wat Meta met die dingen deed. Maar wat nu ook blijkt, hebben we natuurlijk al vaak genoeg aangehaald, maar dat is dat die in feite gewoon brillen met camera's natuurlijk misbruikt worden. En dat vooral gebruikt wordt om geintjes uit te halen, om opnames te doen, om mensen lastig te vallen, vrouwen in de val te lokken. Allerlei manieren van misbruik. En dat is iets wat natuurlijk al tijdenlang bekend is. Bijna zodra die dingen bestonden, is dat soort content voorbijgekomen. Maar... pas nu dat wijdverspreide aandacht begint te krijgen. En misschien Meta ook merkt dat hun bril niet verkoopt of zo. Want wat anders kan hen ertoe aanzetten om nu pas eindelijk te publiceren. En dat was het Instagram-hoofd Adam Masseri die dat in een interview vrijgaf. Ik heb het van businessinsider.com gehaald. Daar gaat men nu maatregelen nemen om dat soort materiaal als gepubliceerd wordt te detecteren en te zorgen dat het niet meer op Instagram gepost kan worden. Fantastisch Meta, maar ik denk heel erg in de too little too late context.
Ja, het is ergens jammer. Ik moet toegeven dat ik er altijd met een duaal gevoel zit als zeker ook een klein beetje science fiction nerd en geek. Je ziet vaak heel de coole technologie die dan vervolgens door het gebruik ervan volledig in de verkeerde keel gaat schieten, terecht overigens, en die eigenlijk een zeer negatieve connotatie krijgt. Want op zich, het idee van een smart glass, dat is cool. Dat je rondje zou kunnen kijken en dat je op basis van artificial intelligence, dat is recht uit science fiction voor mij. Dat is fenomenaal. Maar natuurlijk, laat het aan de creeps en de pervs over om dat vervolgens te gaan gebruiken in nachtclubs en op stranden en vrouwen op straat lastig te vallen. Dat heeft niet lang nodig natuurlijk om dan heel die technologie in een heel slecht daglicht te stellen, helaas. Mede ook wel door het gebrek aan safeguards die in die technologie wordt ingebouwd. Dat is ook Meta hun eigen fout in mijn ogen. Maak een product dat niet zo gemakkelijk maakt, dat redelijk overt maakt als je iemand zou gaan filmen.
Wel, Tim, er is hoop voor ons nerds. Want naar het schijnt, in juni 2027 op WDC, wat de World Developer Conference is van Apple ieder jaar, gaan zij ook smart glasses aan de wereld bekendmaken. Apple smart glasses waren een belangrijk onderdeel, want eigenlijk zouden die al in september komen, maar ze hebben het uitgesteld omdat ze specifiek kennelijk aan het werk zijn op een aantal features die misbruik tegen moeten kunnen gaan. Maar ze kennelijk, het is het geruchtencircuit, zelfs overwogen hebben om de camera er überhaupt uit te halen. Maar als ze toch doorhouden dat is te veel, hè, dat dan voor de niet-creeps onder ons best wel een belangrijk onderdeel van de functionaliteit is. Daar ben ik dus heel benieuwd naar, want je herinnert je misschien nog toen we het erover hadden, over de Meta Ray-Bans. We hebben die, toen we jou gingen bezoeken in Australië, hebben we die eens getest. Ik ben als brildrager, ik ben fan. Als dat goed uitgewerkt wordt, ik heb de voordelen van gezien. Als het niet Meta was, ik heb het al vaak gezegd, als het niet Meta was, liep ik nu nog met zo'n ding rond. Opnieuw, Facebook op mijn gezicht. Ain't gonna happen. En wie weet dat Apple het wel goed doet. Ja, dat is de hoop.
Dat is oprecht een quote die op een t-shirt zou mogen komen voor mij. Facebook op mijn gezicht, ain't gonna happen.
Goed, in de context van hot nieuw tech en wat de risico's ervan zijn, eentje die ondertussen ook bij de klassiekers mag. We weten het, als je in AI bezig bent, en als ik AI zeg, bedoelen we tegenwoordig natuurlijk gewoon LLM's, dan heb je ook de mogelijkheid om bepaalde, een stukje van je berichten, ik heb iemand in de familie die dat continu doet, als hij aan Grok iets gevraagd heeft, waar dan iets interessants uitkomt, laat ik het daarop houden, dat dan delen met dat publiceerlinkje, dat je heel de chatgeschiedenis kunt bekijken. Dus er zit een use case voor, maar dat gaat ook wel eens fout.
Dat is al een rode vlag, als we Grok gebruiken, ik wil het maar zeggen.
Ja, I know.
Je hebt het ook diplomatisch proberen houden, ik heb het gemerkt, maar toch. Cloud is de zoveelste in het rijtje die met een opzoek komt en die eigenlijk private gesprekken, of toch gesprekken die privaat zouden moeten blijven, heeft laten lekken op via Google indexatie. Dus wat is eigenlijk het probleem? Dat is niet de eerste keer dat gebeurt bij Cloud en het is ook zeker niet de eerste keer dat het gebeurt met de grotere LLM's. Hè, OpenAI, Grok, ze hebben het allemaal al eens meegemaakt. Je kan babbelen met jouw favoriete LLM chatbot, Cloud, ChatGPT, Grok. En je kan dan vervolgens zeggen, dat is interessant, er zit iets in dat ik wil delen. Je kan een link maken en vervolgens die link bezorgen aan iemand anders en dan kan die eigenlijk heel die historiek lezen. Wat het probleem is dat er zijn ook situaties waarin die links dan op een forum worden geplaatst of op het internet, op een Reddit-post of whatever, een tweet zelfs. En vervolgens geïndexeerd worden door Google. Wat het lastig maakt hier is dat de cloudgesprekken, daar zit geen login window achter of geen blokkering. Dus als je de link hebt, dan kan je in principe rechtstreeks naar die chat zelf gaan surfen. En daar heeft Cloud een fout gemaakt, want wat ze hebben gedaan, dat is een stuk in een technisch detail, ze hebben bij die link een aantal instructies meegegeven, zoals we dat noemen, naar browsers en crawlers en indexeringen toe. Ze hebben in een soort robot.txt bestandje, dat is een simpel tekstbestandje dat in de meeste websites en de meeste links te vinden is, wel de instructie gegeven om het niet te laten crawlen. Dus webcrawlers, kleine, eigenlijk bij wijze van spreken, robotjes die over het hele web gaan kijken waar dat er interessante informatie te vinden is, die worden geblokkeerd. Maar wat Cloud vergeten was, of Anthropic eerder, is dat zij dat robots.txt bestandje, dat houdt geen indexering tegen. Dat kan je wel doen met een ander bestand. Daar hebben ze niet toegevoegd, waardoor het mogelijk was voor Google om vervolgens al die URL's die overal rondkwamen te slingeren, te gaan indexeren en vindbaar te maken via Google zoekopdrachten. En de set van data die eruit is gekomen is pijnlijk om te zien. CV's, met name de telefoonnummers, API-sleutels. Dit is ook een heel belangrijke. Crypto wallet seed phrases. Dat is een hele mond vol, maar eigenlijk is dat een beetje uw keys to the kingdom voor uw crypto wallet. Hè. Als je die seed phrase, bij wijze van spreken, als je dat hebt, dan kan je het geld dat op een bepaalde portefeuille zit, gaan overmaken naar een andere portefeuille. Dan kan je dus in principe de bitcoins van iemand anders gaan stelen. Medische rapporten, medicatiegegevens, notities van advocaten over een tuchtkwestie. Kortom, daar zaten ontzettend gevoelige dingen in waar mensen niet van op de hoogte waren, dat die dus ook publiek gewoon vindbaar waren op Google als je op de juiste manier zocht. En dat is vreemd om te zien dat het nu nog gebeurt, want het is niet de eerste keer dat men daar tegenaan loopt. En het is echt een oepsje nalatigheid van Anthropic geweest om op die manier die share-functie beschikbaar te maken zonder login, zonder verificatie van de ontvanger. Zeker met wat dat eigenlijk de gemiddelde persoon op dit moment aan het delen is met die software, met die LLM's. Wel een hoger niveau van beveiliging verwacht.
Toch wel. Ja, maar goed, het geeft nog maar eens aan dat je... Je ziet dat die bedrijven zijn ineens uit het niets opgeklommen tot gigastatus met miljoenen en miljoenen gebruikers. Terwijl dat normaal gezien iets is waar bedrijven jarenlang aan werken om zo te groeien. En dan gaan dit soort groeipijnen gaan wat subtieler. En zij moeten nu in versneld tempo lessen leren die veel grotere organisaties wat meer op hun gemak hebben kunnen leren. Vooropgesteld natuurlijk dat ze de AI-bubble allemaal overleven. Maar goed, we zullen zien. Even zien, daar hebben we nog een paar datalekjes. Een datalek om precies te zijn. Op zich wel interessant. Suno, bekend als die AI-muziekgenerator. En ja, heeft ondertussen heel wat gebruikers. Jij had een aantal interessante dingen opgepikt die uit de datalek bij Suno blijken. Die verder gaan dan puur, oh ja, het zijn weer persoonsgegevens.
Ja, ja, absoluut. Er zijn eigenlijk twee elementen bij die datalek. Aan de ene kant heb je het lekken van de persoonsgegevens van ja, een 55 miljoentel gebruikers van Suno. Dus dat is een hele hoop data. E-mailadressen, telefoonnummers die bij de registratie zijn opgegeven, maar ook, en dat is natuurlijk een saillant detail, jammer genoeg, tienduizenden betalende gebruikers die hun creditkaartgegevens zijn ook gelekt. En dat is raar ergens, want zij maken gebruik van betaalprovider Stripe. En toch hebben zij die gegevens nog. Eigenlijk zou je in een nette context zouden zij die gegevens, die creditkaartgegevens, niet meer zelf in handen mogen hebben, niet meer zelf mogen bijhouden. Want dat is natuurlijk niet Stripe die getroffen is. Stripe is niet betrokken bij dit lek. Het is puur Suno. Dus ergens zit er dan toch een nalatigheid in de manier hoe zij met die betaalgegevens, die gevoelige gegevens, omgaan. Want het gaat over het kaarttype, de vervaldatum, de laatste 4 cijfers van de kaart. Dus de volledige kaartnummers hebben ze gelukkig niet kunnen vatten, de hackers. Maar het is genoeg om er iets mee te gaan doen en om opnieuw aan spearfishing te gaan doen. Wat hier ook heel opvallend aan is, en dat was echt iets wat ik niet had verwacht, 55 miljoen gebruikers die hun gegevens zijn gelekt, slechts 24% van de e-mailadressen was al gekend bij Have I Been Pwned. En dat is wel vrij uitzonderlijk.
Weet je wat mijn theorie is, Tim?
Zeg het.
Mijn theorie... Nou, dat nog niet eens, maar daar heb je eigenlijk ook al een punt. Maar vooral, dat is zo'n dienst waar mensen met een wegwerpadresje eens eventjes registreren. En dan vervolgens daar natuurlijk totaal niet meer naar die account kijken. En ik denk dat dat ook wel helpt met dat het zoveel onbekende adressen zijn. Maar dat in die zin veel meer een lek is met, ik ga dat eens proberen en ik kijk niet meer naar accounts dan andere organisaties.
Dat is een heel goed punt en dat klinkt heel waarschijnlijk, want net zoals elke andere aanbieder van artificial intelligence diensten is het nu een race om de markt te gaan vatten. En die bieden allemaal hetzelfde aan. Free trials waar dat je mee kunt spelen, dat je eigenlijk de dienstverlening leert kennen. En ik maak daar ook zelf continu gebruik van wegwerp e-mailadressen om dat soort dingen te testen. Maar, en dat is een ander zeer pijnlijk punt voor Suno, naast uiteraard het pijnlijke geval van het lekken van de persoonsgegevens. Suno is op dit moment betrokken bij een heleboel rechtszaken die allemaal draaien rond scraping. Suno wordt er eigenlijk van beschuldigd dat zij het hele internet hebben afgeschraapt om vervolgens alle audio die zij verzameld hebben in een groot model te steken en eigenlijk content te laten rehashen en muziek te laten genereren. Suno heeft dat altijd geweerd en heeft altijd gezegd van ja, we schrapen hier en daar wel een klein beetje, maar het is niet zo erg als dat jullie allemaal denken. De broncode van Suno is ook gelekt bij deze hack. En dat maakt het natuurlijk extra pijnlijk, want uit die broncode is één op één te zien hoeveel uren per website, YouTube, Music, Deezer, Genius, Pond5, Jamendo, hoeveel uren dat Suno heeft geschraapt. Hoeveel uren muziek dat Suno heeft, de schrapingbots dan, hebben beluisterd en geschraapt en vervolgens hebben overgenomen illegaal naar hun eigen modellen. We gaan hier over decennia aan muziek en podcasts die zij illegaal, in mijn ogen, hoe ik het begrijp, hebben geschraapt en vervolgens hebben misbruikt om hun eigen modellen te gaan verrijken en te gaan trainen, zonder dat eigenlijk de originele auteurs en creators ook maar 1 cent hebben gezien van de winsten die Suno daarop zou maken.
Ja.
En dat is waar al die cases over gaan. En dit maakt dat natuurlijk des te pijnlijker voor Suno, want heel hun argument valt natuurlijk nu in duigen.
Ja, 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 absoluut, absoluut. Ja. Oké, ik heb nog 2 autoriteitenzaken die ik mee wilde nemen.
You will respect my authority!
De eerste, we gaan het redelijk kort houden, maar eentje vond ik extra interessant. En misschien leuk gelegenheid om eens te vermelden. Tim, we zijn bezig aan een Engelstalig projectje waar we af en toe wat meer echt de diepte induiken om zaken te analyseren. Meer vanuit het pure privacy professional perspectief. Dat ga ik hier nu niet doen, maar een paar jaar geleden was er bij de Franse autoriteit een zaak tegen Lusha. Lusha is zo'n bedrijf die scrapt overal op het internet persoonsgegevens en verkopen die dan. Je hebt zo'n plugin als je op LinkedIn komt, zeker voor sales typetjes, die willen dan weten hoe kan ik die contacteren. Dan druk je op de plugin, op de knop van Lusha en die geven dan een telefoonnummer, dingen die ze ergens op het internet gescrapt hebben. En de KNIL had dat destijds gezegd van ja, het is, we voelen dat hier een probleem mee is, maar GDPR-tekst is hier niet van toepassing. En de Italiaanse autoriteit heeft daar nu recent, dus 2 weken geleden geloof ik, een andere interpretatie aangegeven. Eentje die ik veel meer volg. En die erop neerkomt dat Lusha natuurlijk wel degelijk onder de GDPR valt. En dat zijn vervolgens een manier hoe ze informatie geven aan mensen. Je hebt het misschien ooit wel eens gehad, hè, zo'n sms'je wat je binnenkrijgt van Lusha. Of zo'n mailtje wat vaak in de spam belandt, wat ze niet zo erg vinden. Waarin dan staat, wij zijn Lusha, wij verzamelen uw gegevens. Als u daar bezwaar tegen heeft, dan moeten we even hierop klikken. Nou, dat komt vaak over als spam, zeker als het via sms is. Dus mensen negeren dat. Dat is niet hetzelfde als dat mensen fatsoenlijk geïnformeerd zijn. Nou ja, lang verhaal kort. De Italiaanse autoriteit heeft die rechtszetting kracht bijgezet met ongeveer 2 miljoen euro. En daar kan ik me helemaal aan vinden. Dus daar was ik blij om het te zien. Zeker vanuit de sales context. Mensen die in marketing sales zitten, weten dus heel veel van die tooltjes die jou extra informatie geven over mensen op LinkedIn of profielen of bezoekers van je website. Dat is vaak onrechtmatig verkregen informatie. Dus wees daar heel voorzichtig mee. Ik heb er nog eentje uit Oostenrijk. In dit geval is het een situatie van een medisch studente die werkte in een bejaardentehuis. Heeft daar, ondanks training, ondanks dat hij heel goed wist dat dat niet de bedoeling was, heeft daar een dementiepatiënt die in een ziekenhuisoutfit rondliep. En je kent ze wel, die ziekenhuisjurken die open zijn aan de achterkant. Die een krant weggooide, die iets, ja, waarschijnlijk een of andere typische dementieactie uithaalde. Dat heeft hij opgenomen, ongeveer 11 seconden durend fragment, heeft dat doorgestuurd naar een collega-student. Iets waar op dat moment die heel goed moest weten, dit is eigenlijk niet de bedoeling. Er staat niet per se bij, we hebben ook voorbeelden gezien in België, dat verpleegkundigen dingen rondstuurden om patiënten uit te lachen en belachelijk te maken. Dat staat er hier op zich niet bij dat dat ook speelde, maar puur het feit dat dat werd doorgestuurd, is iets waar de autoriteit van zegt, ja, op dat moment werd jij zelf een verantwoordelijke. Ben je voor de GDPR ook verantwoordelijk om allerlei verplichtingen na te leven? Daar heb je hier duidelijk niet aan voldaan. En die hebben dus rechtstreeks, die studenten, €200 boete gekregen. Wat ik dan nog wel leuk vond, is dat er als bijzinnetje stond, of €200 boete, indien die niet invorderbaar blijkt, 12 uur gevangenisstraf. Dat vond ik nog een interessante. Waarbij ik bijna zou zeggen van, hey studenten, als jij zo geïnteresseerd bent in de menselijke natuur, ga eens 12 uur in de bak zitten. Kan altijd interessant zijn.
Ja, dat is scared straight. Dat is wel echt... Ik vind dat mooi. Ik vind dat er altijd een heleboel waarde te halen valt uit ook de kleinere boetes en ook de kleinschalige incidenten. Het moet
vooral
niet altijd
gaan
over meta, maar individueel mensen die... En dat is niet altijd met de slechte bedoelingen, dat is niet per se wat ik wil zeggen, maar die ook gewoon die domme fouten maken of die deontologische regels overschrijden, zoals ook hier het geval is. Ik kan me niet echt een reden bedenken waarom dat je eigenlijk een demente patiënt op dat moment op die manier in die staat zou gaan filmen en dat gaat doorsturen. Dus dat is een goede en in mijn ogen proportionele les voor die student. En ook een goede boodschap naar anderen. Doe het niet en wees verantwoordelijk.
Goed, tijd voor een paar privacy pointers. Tim, ik heb jou eens zien staan en ik ben geïntrigeerd. Ik zie dat meteen en denk van, oh, dat wil ik doen. Maar vertel me eens, wat is het zeker?
Superleuk. Het is het laatste zomerprojectje. Ik ben met Jellyfin, wat dat een soort open source media library software is, een eigen, een soort private Netflix aan het maken. Hè. Alle media die ik nog op discs heb staan, op dvd's, die kan je overzetten naar digitale bestanden, naar mp4's. En die kan je vervolgens op zo'n digitale Netflix-omgeving zetten. En vervolgens, als je echt zin hebt om daar dan heel ver in te gaan, met een NAS, een Network Attached Storage, gaan gebruiken om over je hele netwerk heen, of zelfs remote, op het tel of whatever, je eigen series en je eigen films te zien. Wat ik daar leuk aan vind, is ik heb eigenlijk... Dat is een beetje een zomerprojectje geweest. Ik heb een soort oplijsting gemaakt van welke abonnementen ik allemaal betaal. En wat ik verschrikkelijk vind, is dat ik, als ik de dingen wil zien waar ik geïnteresseerd in ben, dan moet ik een stuk of 4 abonnementen betalen. Want er zijn dingen die op Disney, op Netflix staan, er zijn dingen die op HBO staan, er zijn zaken die op Apple TV staan. En dat is heel irritant. Dus als er manieren zijn om dat dan te consolideren en ervoor te zorgen dat eigenlijk vanuit ook zelf die dingen gaat hosten, ja, dan was dat voor mij een heel goed argument om daarmee aan de slag te gaan. En het feit dat het open source is, maakt het alleen maar mooier in mijn ogen. Het is de, zeker voor de mensen die er al eens mee gespeeld hebben, Jellyfin is een beetje de open source tegenhanger van Plex.
Ja. Oké, ja, leuk. Waarom het mij ook triggerde is, ik ben toevallig, maar op een iets simpelere manier, recent bedacht ik mij, ja, zo een beetje met die anti-stream, alles hangt vast aan een abonnementje, eigenlijk heb je niks meer. En met ook indachtig van, ja, we hebben het wel eens gehad, het internet is uit, de kinderen hebben net gegeten, mogen hun dessertje bij de tv opeten voor ze gaan slapen, helemaal enthousiast, en dan werkt het niet. Dus ik dacht, ik ga daar een simpele oplossing voor bedenken. Ik ga weer eens een aantal dvd's kopen. Je kunt die op tweedehands websites voor een schijntje. Koop je alle Disney klassiekers. Ook trouwens uit mijn frustratie voor de mensen met kinderen, die gaan dit zeker herkennen. Dan heb je een abonnement op Disney Plus, wat ik dus niet meer heb. Heb je een abonnement op Disney Plus om dan vervolgens achter te komen dat de helft van de klassieke tekenfilms die je aan je kinderen wilt laten zien, niet in het Nederlands beschikbaar zijn. Hoe dom is dat? En dit is als Belg. Klinkt dat heel vreemd uit mijn mond, maar ik heb liever dat mijn kinderen, en het is gewoon een tik van mij, dat mijn kinderen naar de tekenfilm in het Vlaams kijken dan naar het typisch Hollands accent. En dat kan dus ook vaak niet. Dus nu, mijn oplossing, ik ben gewoon een aantal dvd's gaan kopen. Ik heb een dvd-speler boven gehaald. Ik heb zelfs voor €25 ergens tweedehands een dvd-speler gekocht, om er dan vervolgens bij thuiskomst achter te komen dat mijn oude PlayStation 4 dat ook gewoon kan. Dus ja, dat was dan voor niks. Maar lang verhaal kort, om af te sluiten bij jouw veel leukere privacy pointer. Ik heb het weer eens low-tech en ik heb al een heleboel van de Disney-films voor een schijntje opgekocht. En nu weten de kleine kinderen ook wat een dvd-speler is.
Dat is, ja, maar op zich, dat is... Dat is bijna waanzinnig om te zeggen, maar als je dat niet doet, dan groeit die op in een omgeving waar alles digitaal is en niks meer analoog of fysiek.
Ja, ja,
en dat is ergens jammer, want er zit wel een soort... Ik moet toegeven dat er wel een soort charme op zit. Ik heb dat recent ook nog eens meegemaakt, op een kleine tangent, dat wij in een Airbnb waren en die Airbnb die had echt nog een dvd- en videocassettespeler. En dat was waarschijnlijk volledig beïnvloed door een hint van nostalgie, maar dat was wel... fijn om nog eens dat bijna ritueel te moeten doen van de dvd of de videocassette erin steken, naar het menu gaan. Dat was tof. Dat was echt leuk.
Onderdeel van het ritueel is ook de 3-4 trailers voor allerlei andere dingen moeten skippen voordat je effectief er komt. Maar dat terzijde.
En je steelt toch ook geen auto-reclame voor whatever dat was. Ja. Dat was echt een blast in the past, maar het was wel tof.
Goed, mijn privacy pointer is niet dat, overigens. Maar... in zekere zin, maar ik denk dat ik een balans heb gevonden, Tim. Zoals je weet, ik weiger al, ondertussen 12 jaar WhatsApp te gebruiken. Sinds die overgenomen zijn door Meta, Facebook. Ik doe alles op Signal. Nu, ik heb al vaak aangehaald, dat betekent wel dat ik op een aantal plekken activiteiten van kinderen, mijn hobby bij toneel, waar alles ook via WhatsApp gebeurt, dat ik op een aantal punten vaak dingen mis. En dat is irritant. Maar ik weigerde om mijn eigen telefoonnummer daarvoor te gebruiken, contacten te delen en in die zin helemaal alles aan WhatsApp door te geven. Maar het was lastig. Nu, ik heb een oplossing bedacht. En wat heb ik gedaan? Ik bedoel, dit is eigenlijk redelijk simpel. Hoor. Maar goed, in deze tijden van eSIMs, ik heb bij Digi, wat ik sowieso vind ik het wel eens leuk om zo'n nieuwe aanbieder eens te testen. Ik heb bij Digi een nieuw nummer gevraagd, een eSIM-nummer. Voor €3 per maand, wat ik dan nog best acceptabel vind. Voor €3 per maand heb ik nu een nummer wat ik eigenlijk alleen maar gebruik voor WhatsApp. Wat ik overal doorgeef en waar ik dus op die manier weer gewoon bereikbaar ben op WhatsApp. En dus in al die groepjes er weer in zit en die informatie krijg. Zonder de nadelen van dat WhatsApp vervolgens mijn nummer en alles wat daar aan vasthangt natuurlijk kan koppelen over iedereen zijn adresboek. Dit is echt iets wat alleen voor WhatsApp gebruikt wordt. Dat is mijn privacy pointer om dan toch nog WhatsApp te kunnen gebruiken op een manier waarop ik de impact op privacy zoveel mogelijk minimaliseer. Dat is een e-simmetje wat voor de rest nergens voor gebruikt wordt, maar wat dus wel werkt met mijn WhatsApp.
Dat is een heel goed idee, moet ik toegeven. En niet alleen voor WhatsApp te gebruiken, maar iets waar ik ook aan denk is... mijn vrouw en ik, wij reizen regelmatig wel eens op naar landen waar eigenlijk WhatsApp heel hard ingeburgerd zit en waar je er alles mee moet doen en waar je bijna niks kan doen zonder een gsm-nummer.
Ja, ja, ja.
En ik vind het altijd wel vervelend dat ik dan eigenlijk mijn persoonlijk gsm-nummer
precies
overal moet achterlaten en loslaten. En ik heb er ook wel de negatieve gevolgen van ondervonden met phishing-aanvallen. Dus dat zou ook een goede manier zijn om dat probleem aan te pakken. Good to know.
Dus ja, dat is mijn insteek. Goed, daarmee sluiten we af, beste luisteraars. Voor degenen die vakantie aan het vieren zijn, geniet ervan. Ik hoop dat wij jou wat ontspanning hebben kunnen geven met deze aflevering. En ja, Tim, jij ook weer heel erg bedankt om mee te doen. En wij doen dat over wellicht een weekje of twee weer helemaal opnieuw.
Yes, zoals altijd, Bart, met heel veel plezier. En waarschijnlijk tot binnen 2 weken.
Tot over 2 weken.